Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 81 zingen wij het 10e vers. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. Psalm 81 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 22e hoofdstuk, van het 34e tot en met het 46e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 22, de versen 34 tot en met 46... Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 70 en daarvan het 3e vers, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70 vers 3.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Matthäus 23 vanaf vers 34 tot het einde. De fariseeën, gehoord hebbende dat hij den Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem, Gij zult lief hebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de fariseeën tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide, Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem, Davids zoon. En hij zeide tot hen, Hoe noemt hem dan David in den geest, zijn Heere, zeggende, De Heere heeft mij gezegd, tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, en niemand durfde hem van die dag aan iets meer te vragen.
begint aan de beurt van behandelingen zondag 2 van onze Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 3 hebben wij de vorige keer behandeld. Wij zijn nu toegekomen aan vraag 4 en ook vraag 5 willen wij vanmiddag behandelen. We willen die beide vragen en antwoorden eerst aan u voorlezen. Vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? Antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matthäus 22, de versen 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit gedeelte van zondag 2 Gods wet. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de leraar in de wet. In de tweede plaats willen we letten op de eisen van de wet. En in de derde plaats willen we letten op de ontdekking door de wet. Dus dit gedeelte bepaalt ons bij Gods wet. Onze eerste gedachte, de leraar in de wet. We vinden dat aan het eind van antwoord 4, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Onze tweede gedachte, de eisen van de wet. U vindt de samenvatting in antwoord 4 uit Matthäus 22, de verse 37 tot en met 40. En onze derde gedachte, de ontdekking door de wet. Vraag en antwoord 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de vraag, waaruit kent gij uw ellende? We hebben stilgestaan bij 3 gedachten, de kennis door de kenbron, de werking van de kenbron en de auteur van de kenbron. Door de wet is de kennis van de zonde. We hebben geprobeerd in de vorige preek daar iets van neer te leggen hoe de Heere dat doet. Wat we niet gedaan hebben, dat is inhoudelijk op de zaak ingegaan. Inhoudelijk op de wet ingegaan. Inhoudelijk op de geboden ingegaan. En dat zal vanmiddag wel gebeuren, zij het dan dat dat alleen plaatsvindt naar aanleiding van de samenvatting die ons van de wet gegeven is. We gaan niet de afzonderlijke geboden behandelen. Dat zal pas gebeuren in het stuk van de dankbaarheid. En ik zal straks ook wel uitleggen waarom. Maar de inhoud van de wet, de hoofdsom van de wet, komt vanmiddag uitdrukkelijk aan de orde. Dat blijkt ook uit de vraag, wat eist de wet Gods van ons? Want jongens en meisjes, dat doet een wet. Een wet stelt eisen. En aan die eisen zal men zich moeten houden. De wet van God sluit geen akkoord met de mens. Het is niet zo dat wij daar iets hebben in te brengen. Het is niet zo dat wij dat aan kunnen passen. Maar de Heere heeft zijn wet opgesteld en die wet die blijft onveranderlijk en daar moeten wij ons aan houden. Dan is het wel heel belangrijk dat wij die wet ook kennen. Dat is in de samenleving belangrijk, dat wij de wet kennen. Want als je de wet niet kent, dan kun je je daar ook niet aan houden. En wij zijn ook als burgers verplicht om de wet te kennen. We kunnen niet zeggen als we aangehouden worden door de politie, oh, dat wist ik niet. Dat is geen geldig excuus. Wij moeten weten wat de Nederlandse wet van ons vraagt. Maar wij moeten ook weten wat God in zijn wet van ons vraagt. En nu kennen wij die wet ook wel. Ik denk dat zelfs onze jongens en meisjes die wet wel uit hun hoofd kunnen opzeggen. Probeer het vanavond maar eens thuis. En als je het niet kunt, dan zou ik dat toch jammer vinden, want je hebt die wet al zo vaak gehoord. Dan zou ik nog de vakantietijd maar gebruiken om die 10 geboden uit je hoofd te leren, want ze zijn belangrijk genoeg. En toch is dat niet genoeg op zich. Die wet die gaat eisen in ons leven, als de Heilige Geest die geboden in je hart gaat schrijven. McTiernan heeft daarvan gezongen. Eerst voelde hij niks eisen. Hij kende de wet ook wel, maar hij voelde niks eisen. Maar dat veranderde toen Gods Geest hem aan zichzelf had ontdekt. Toen werd in zijn zielen die vrezen gewekt. Toen voelde hij wat eisen. Gods heiligheid deed. Daar werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. En de vraag is, gemeente, is dat in uw leven ook al zo? Is die wet ook al gaan eisen? Want wij liggen allen onder die wet der 10 geboden. Wij zullen die wet allen moeten gehoorzamen. En wat dat is, dat zullen we straks in onze tweede gedachte horen. Die wet heeft voor ons betekenis. En niet alleen voor de onbekeerde mensen, ook voor de bekeerde mensen. Want als hier staat wat eist de wet Gods van ons, dan wordt die vraag hier gesteld aan een kind van God. De belijdenisgeschriften die staan immers in het wezen van het geloof. En het blijkt hier zelfs ook te gaan om een geoefend kind van God. Want die antwoorden die we nog zullen horen, daar staan zulke diepe dingen in. Die kun je alleen maar zeggen als je dat van de Heere geleerd hebt. Dus ook al ben je een kind van God, en ook al heb je veel geleerd van God, dan wil dat nog niet zeggen dat de wet dan geen betekenis meer voor ons heeft. Gods kinderen staan niet boven de wet. Ook Gods kinderen vallen onder de wet. En niet alleen Gods kinderen, wij allen. Salomo zegt het einde van alles wat gehoord is, dat is vrees God. Houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Dus als het goed is, gemeente, dan worden wij vanmiddag in de prediking ook heel persoonlijk aangesproken en voelen we ons ook aangesproken. En is het ook zo dat ik niet alleen u kan aanspreken, maar dat ik vanmiddag ook mezelf moet aanspreken, want ik val ook onder die wet. Wat eist de wet Gods van ons? Hoe kun je dat weten? Wie leert dat? En dan is het antwoord, denk ik, heel verbazend. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus is de leraar van de wet. En hij is uitnemend geschikt om dat te doen. Want wie zou het beter kunnen dan hij? De Heere Jezus Christus die draagt de wet in het binnenste van zijn ingewand, zegt hij in de 40ste psalm. En hij heeft de wet vervuld. Hij is op deze aarde niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. De fariseeërs waren daar heel erg bang voor. En ze hebben ook geprobeerd om de Heer Jezus op dat punt in een valstrik te krijgen. Want als ze hem hadden kunnen beschuldigen dat hij gekomen was om de wet te verbreken, dan hadden ze hem. Maar hij is niet gekomen om de wet te verbreken, hij is gekomen om de wet te leren. En hij is gekomen om de wet te onderhouden. En het is ons zojuist voorgelezen uit Matteüs 22, dat de Heer Jezus dat ook letterlijk heeft gedaan. Die wetgeleerde, die vroeg wat er nodig was om zalig te worden. En de Heer kende die man. Hij wist dat hij bezig was met de wet. Maar dan legt de Heer de eis van de wet zo neer. Zoals een mens dat nooit meer van zichzelf kan vervullen. Met de bedoeling om hem te laten zien dat de weg van het werkverbond is afgesneden. Al laat de Heer Jezus daar wel mee zien dat het werkverbond niet is afgeschaft, dat de wet niet is afgeschaft. Hij zegt, doe dat en gij zult leven. En dat geldt ook vandaag nog, gemeente. Stel je voor dat er iemand zou zijn die Gods wet kon houden. Hij zou leven. Ook vandaag nog. Wat de Heere toen gezegd heeft, dat geldt nu ook nog. Maar er is niemand meer die dat kan. En dat bedoelen wij als we zeggen dat het werkverbond verbroken is. De Heer Jezus, hij leerde wat ook onder het oude verbond altijd geleerd werd. We zien dat er daarin geen tegenstelling is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, maar een volkomen overeenstemming. Dat leert ons Christus. En hij kan het weten. Gemeente, weet u dat dat nog zo is? Wie leert de zondaar de wet kennen in het stuk van de ellende? Wie? Dat doet Christus. Dat doet Christus door zijn Heilige Geest. Dus het is niet zo dat wij Christus losmaken van het stuk van de ellende, of dat wij Christus losmaken van de wedergeboorte, zoals soms wel eens wordt gezegd. Dat doen eigenlijk veel meer degenen die het stuk van de ellende buiten het geestelijke leven leggen. Zij zeggen, iemand kan zijn ellende leren kennen en toch nog een dode zondaar zijn. Je wordt pas een levend mens als je Christus door het geloof mag omhelzen. Er zijn nog heel veel predikers vandaag in de ons omliggende kerken die dat leren. Die zeggen, de levendmaking valt samen met de gelovige omhelzing van de Heere Jezus Christus, en alles wat daaraan vooraf gaat, ook de kennis van de ellende, behoort niet tot het geestelijke leven. Gemeente, dat is niet wat wij leren. Wij leren dat de eerste echte ellendekennis door Christus is verworven. Dat de eerste echte ellendekennis onderdeel is van het geestelijke leven. Niemand kan zonder Christus zijn ellende leren kennen. Het is de Heere Jezus Christus die de zondaar door de Heilige Geest de spiegel gaat voorhouden. Het is natuurlijk een andere vraag of die zondaar beseft dat dat Christus is. Nee, dat beseft die zondaar niet. Het is natuurlijk een andere vraag of de Heere Jezus zich dan al als zaligmaker openbaart. Nee, dan openbaart de Heere Jezus zich nog niet als zaligmaker. Kijk maar eens naar Saulus van Tarse. Christus maakt zijn ellende bekend. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar hij openbaart zich niet aan Saul als zijn zaligmaker. Saulus die kan op dat moment ook niet zien dat Christus dat doet om hem te behouden. Hij vreest dat zijn laatste uur geslagen is. Terwijl Christus dat nu juist doet om plaats te maken voor zichzelf. om Saulus te brengen aan zijn gezegende voeten. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Het is de Heere Jezus Christus die de Pinksterlingen op de Pinksterdag plaatst voor de heiligheid van Gods wet. En daar de prediking van de apostel Petrus voor gebruikt. Het is de Heere Jezus die de spiegel voorhoudt aan mensen. Alleen die zelf, als ik bij dat beeld mag blijven, die zichzelf verbergt achter die spiegel. Hij komt pas achter die spiegel vandaan, als de zondaar zich over mag geven. Als de zondaar afziet van eigen gerechtigheid. Als de zondaar verootmoedigd is voor Gods aangezicht. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Nee, ik zeg niet dat alle kennis van zonde van Christus komt. Ik zeg niet dat alle overtuigingen zaligmakend zijn. Ik zeg niet dat ieder zondegevoel door Christus is verwekt, want er zijn ook algemene overtuigingen die de zondaar niet breken en die zijn ten diepste niet door Christus gewekt. Die zijn geen vrucht van zijn verdiensten, maar het gaat hier, gemeente, over de zaligmakende ontdekking, de zaligmakende overtuiging. En dat is een werk van Christus. Wat is dat mooi, dat Christus plaats maakt voor zichzelf. Dat hij niet zegt, nou moet je eerst zorgen dat er plaats is voor mij en dan kom ik pas. Want dan zou er nooit plaats voor hem zijn. Maar dat hij zichzelf een plaats bereidt. Hij stuurt zelf Johannes de Doper met de wet op pad om plaats te maken voor zichzelf. En hij doet het nog persoonlijk in het leven van zondaren. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Een hoofdsom, jongens en meisjes, dat betekent een samenvatting. Wij gaan het vandaag niet hebben over al de geboden. Wij gaan het vandaag niet hebben over de breedte van de wet. Dat komt later pas in de Heidelbergse catechismus. Je zou kunnen zeggen, het gaat nu alleen over de diepte van de wet. Daarom is het stuk van de ellende ook zo kort. Het wordt niet allemaal uitgewerkt. En waarom wordt het niet allemaal uitgewerkt? Omdat in een hele korte weg onze vaderen doorstoten naar de diepte van de ellende. Als wij hier in het stuk van de ellende zouden stilstaan bij de afzonderlijke geboden, dan zou u misschien kunnen zeggen, nou, het valt met mij nog wel mee, want dat gebod, ik geloof niet dat ik daar zoveel aan schuldig sta, dat gebod misschien iets meer, daar moet ik nog wel wat aan doen, maar dat valt best wel mee. Dat zou dan misschien de slotsom kunnen zijn. En juist om dat te voorkomen, hebben onze vaderen de diepe eis van de wet in het stuk van de ellende neergelegd, om te laten zien dat er niemand is van ons allen die ook nog maar iets overhoudt in het stuk van de ellende. Zij dalen af naar de hele verloren staat van de mens, omdat ze de noodzaak van de wedergeboorte, van de vereniging met Christus willen aanwijzen. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En die hoofdsom die mag vanmiddag ook in uw midden worden neergelegd, gemeente. En ik hoop ook niet zonder uitwerking. Dat het niet alleen uw dominee zou zijn vanmiddag die hoofdsom predikt, maar dat het Christus mag zijn door zijn geest die deze eis der liefde aan uw hart mag leggen. Opdat u mag zien hoe ver dat het mis is in uw leven. Opdat er plaats mag komen voor de Heere Jezus Christus. Onze eerste gedachte Eigenlijk een verrassende gedachte. Wie had dat kunnen denken in het stuk van de ellende? Hebben wij het over Christus? U moet het maar lezen in het boekje van professor Wisse over de ambten van Christus. En dan gaat hij ook schrijven wat Christus doet in het stuk van de ellende. Echt waar, de ellendekennis is niet buiten en zonder Christus. Maar is door hem verworven, wordt door hem gewerkt. Hij bepaalt de maat. Hij weet wat er nodig is om zichzelf weg te schenken. En daar gebruikt hij zijn heilige wet voor. We gaan naar onze tweede gedachte, de eisen van de wet. Ze worden samengevat in het antwoord. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Gij zult liefhebben. Jongens en meisjes, dat is eigenlijk de samenvatting van de hele wet. Gij zult liefhebben. Je denkt misschien bij de wet aan je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Nee, weet je wat de wet vraagt? De wet vraagt, en dat had je misschien helemaal niet gedacht, maar de wet vraagt van ons liefde. Meer niet. Liefde. Liefde tot God, dat is de eerste tafel van de heilige wet. Daar staan 4 geboden op en die gaan over de liefde tot God. En de tweede tafel, daar staan 6 geboden op en die gaan over de liefde tot de naaste. De eerste tafel van de wet, de liefde tot de persoon van God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, de liefde tot de dienst van God. Want de Heere wil niet gediend worden door beelden, maar op de manier zoals Hij dat wil. Het derde gebod, liefde tot de naam van God. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. En het vierde gebod, de liefde tot de dag van God. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Hele korte samenvatting van de eerste tafel van de wet. Liefde tot God. En de tweede tafel, de liefde tot de naaste. Het vijfde gebod, de liefde tot je ouders. En al degenen die over je gesteld zijn, die wij van Gods wegen moeten gehoorzamen. Het zesde gebod, liefde tot het bezit van onze naaste, je mag dat niet, of liefde tot het leven van onze naaste, je mag dat niet beschadigen, je mag niet doden, je mag die naaste niet benadelen. Het zevende gebod, liefde tot de inzetting van het huwelijk, zoals de Heere dat gegeven heeft, een verbond tussen man en vrouw. Daar mag niemand tussenkomen. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, liefde tot het bezit van de naaste. Wat de Heere aan een ander gegeven heeft, moet je met je handen afblijven. Gij zult niet stelen. Negende gebod, liefde tot de naam van je naaste. Je mag geen vals getuigenis over hem verspreiden. Je mag zijn naam niet aantasten. En het tiende gebod, daar laat de Heere zien dat zelfs de begeerte tegen een van Gods geboden al zondig is. Dus de Heere vraagt volkomen liefde. En die ware liefde die blijkt in de gehoorzaamheid. Daarom wil de Heere Jezus, daarom wil de Heere dat wij de wet houden, jongens en meisjes, om te laten zien dat we hem lief hebben. Als je Gods geboden niet houdt, dan houd je niet van de Heer. Ongehoorzaamheid is een gevolg van haat. En gehoorzaamheid, dat is een bewijs van liefde. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben. Oh ja, dat geldt natuurlijk alleen Gods kinderen. Nee, dat geldt heel de gemeente. De wet die iedere zondag wordt voorgelezen begint met: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dat zegt de Heere tegen het hele volk van Israël. Niet alleen tegen de bekeerde mensen. Maar dat zegt hij tegen al degenen die mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. Dat is een voorrecht. Ik ben de Heere uw God. Ik heb u afgezonderd van deze wereld. Ik breng u onder de bediening van mijn verbond. Ik geef mij uw woord. Ik laat mijn wondertekenen aan u verkondigen en aan u zien. Wat is dat een voorrecht? Dat wij de geboden des Heren op die manier mogen krijgen. De Heren doet dat tot ons behoud. Hij doet dat tot ons nut. Hij wil ons leren waar het mis is in ons leven. Wat er gedaan moet worden. Opdat we gaan zoeken naar de zaligmaker. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Die rijke jongeling die dacht dat het nog wel mee zou vallen. Hij was aan het proberen om de geboden Gods te houden. En hij vond het best wel aardig gaan van zichzelf. Eigenlijk kon hij niet zo goed zien waar het nou mis zou moeten gaan. Wat zou hij nou nog meer moeten doen? En hij legde dat ook aan de Heere voor. En de Heere zei: juist de liefde, jongen, daar gaat het mis in je leven. Het allerbelangrijkste, dat vergeet je. Verkoop alles wat je hebt. En volg mij en geef alles wat je hebt, de opbrengst daarvan, aan de armen. Laat mij nou eens zien dat je mij echt lief hebt en dat je je naaste lief hebt. En jongens en meisjes, jullie weten hoe het afgelopen is. Hij ging bedroefd weg. Hij kon dat niet, want er staat in de Bijbel: hij had vele goederen. Hij moest er niet aan denken om dat allemaal los te laten en te verkopen en dan de Heere te volgen. Wat miste hij? Hij miste de liefde tot God. Hij miste de liefde tot zijn naaste. En hij dacht dat hij het zo heel goed voor elkaar had. De Heere zegt dat wij hem moeten liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met al onze krachten. Let eens op dat woordje geheel. Dat komt dus 4 keer terug. Geheel. Dus dat betekent volmaakt. Wij moeten de Heere lief hebben met geheel ons hart. Uit ons hart zijn de uitgangen van het leven. De bron van onze gevoelens. Al onze gevoelens moeten gericht zijn op de liefde tot God en de liefde tot onze naaste. Is dat zo in uw leven? Als u zou zeggen ja, dan zou ik u zeggen: u bent zo blind als een mol. Want zo is het niet, we zullen het straks wel horen. Was het maar waar, zo is het geweest in het paradijs. Daar hadden wij God lief en we hadden onze naaste lief. Maar zo is het niet meer. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw ziel. Al je voornemens en al je willen moet daarop gericht zijn. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En met geheel uw verstand, alles wat je bedenkt, dat dient in overeenstemming te zijn met Gods wet. En dat dient te zijn tot eer van God. En met geheel uw kracht, dus alles wat je handen doen, wat je voeten doen, wat de krachten, waar de krachten voor gebruikt worden die de Heere ons geeft, die moeten zijn gericht op de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Geheel. De Heer is niet met een beetje tevreden. Wij denken vaak als je het goed bedoelt. De Joden redeneren ook zo, als je het goed bedoelt, dan weet de Heer dat je het goed bedoelt en ja, dan denkt hij de rest er wel bij. Maar nee, God is een volmaakt God. God denkt de rest er niet bij. De rest moet er ook zijn. En dan voelt u wel, gemeente, hoe diep dat gaat. Want door onze diepe val in Adam zijn we niet meer op God gericht. En we zijn niet meer op onszelf, we zijn niet op onze naaste gericht. Maar we zijn op God, op onszelf gericht. Als je daar een tekeningetje bij zou moeten maken, jongens en meisjes, dan zou je een cirkel moeten tekenen. En in het midden van die cirkel, daar kun je twee lettertjes schrijven, ik. Zo is het in ons alle leven. En de Heere die mag ook nog wel een plaatsje krijgen in die cirkel. En de naaste mag ook nog wel een plekje krijgen in de cirkel, maar niet in het midden. In het midden, daar sta ik. En nou zegt de Heere, ik moet in het midden staan. De liefde tot God, dat is het eerste en het grote gebod, dat moet boven alles staan. En als de Heere in het midden staat, dan moet ik dus uit het midden, want samen in het midden, dat kan niet. En dat is wat wij net niet willen. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Het eerste en het grote gebod, daar staan we allen schuldig aan. Misschien gaat het met die tweede tafel van de wet wat beter. Zou dat zo zijn? Met de liefde tot de naaste. Het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die tweede tafel die is niet minder. De eerste tafel is het eerste en het grote gebod. Dat betekent de liefde God. De liefde tot God gaat voor alles. Voor alles. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, zegt de Heer, is mijns niet waardig. Ik moet op nummer 1 staan. In alles wat we doen in ons leven. Maar die tweede tafel is niet minder van betekenis. Aan dit gelijk. Die tweede tafel is ook door Gods vinger beschreven. Die tweede tafel heeft dezelfde wetgever. Heeft dezelfde oorsprong. Hoort ook bij die 10 geboden. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Je mag jezelf dus lief hebben. Ja, niemand hoeft zichzelf te haten. Dat heb ik nog nooit gepreekt. Dat je jezelf moet haten of dat je je lichaam moet haten. Wat ik wel gezegd heb is dat je de zonde moet haten en dat je je verdorven hart moet haten. Maar je hoeft niet je lichaam te haten of je leven te haten. Wij mogen ons leven lief hebben omdat we het van God gekregen hebben. Maar we moeten ook het leven van onze naaste lief hebben die het evenzeer van God gekregen heeft. En er is een bekend gezegde, wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. En in het licht van wat hier staat, zou je dat ook een Bijbels gezegde kunnen noemen. Je moet eigenlijk, als het over de naaste gaat, altijd jezelf maar als voorbeeld nemen. Wat zou ik er nu van vinden als men dat zo met mij zou doen? En als je dan zou zeggen, nou dat zou ik niet willen, dan moet je het ook die ander niet doen. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hij moet op dezelfde lijn staan. En wie is de naaste? Dat zijn alle mensen. In het bijzonder degene die de Heere op je pad brengt. Dat is de naaste die heel dichtbij staat. Maar ten diepste, onze naaste zijn alle mensen. Dus niet alleen de kerkmens. Nee, niet alleen de kerkmens. Ook de wereldse mensen. alle door God geschapen mensen, dat zijn onze naasten. En wij moeten het behoud daarvan op het oog hebben, lief hebben. Dus dat wil niet zeggen alleen maar niet benadelen. Misschien kunt u zeggen, ik heb mijn naasten nooit benadeeld. Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik heb mijn naasten geen kwaad gedaan. Nou, dat is mooi. Maar daar ben je er nog niet mee. Want hebt u uw naasten lief? Hebt u uw vijanden lief? Want dat is ook uw naast. En dan voelt u wel, gemeente, dit gaat veel dieper dan dat wij mensen dat zouden kunnen. En soms zelfs dan dat wij mensen zouden willen. En toch, je mag hier niks van afdoen. Aan deze twee geboden, aan deze twee tafels, hangt de ganse wet en de profeten. De wet, de Torah, de boeken van Mozes. Als je dit wegneemt, dan kun je die boeken van Mozes, die kun je ook wel uit de Bijbel schrappen. En de profeten, dat is het tweede gedeelte van het Oude Testament. Als je hierin verandert, dan kun je het hele Oude Testament eigenlijk wel wegdoen. Want hier hangt het hele Oude Testament aan. Dit hebben de profeten altijd geleerd. Dit is de kern van het woord van God. Zijn heilige wil voor alle mensen van alle tijden en plaatsen. Gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. En gemeente, als dit nou werkelijkheid gaat worden in ons leven, als dit nou komt te liggen naast ons bestaan, dan blijft er niks van over. Kijk, die rijke jongeling, als je over de geboden zou preken, dan zou die rijke jongeling zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Het valt mij nog mee allemaal, gelukkig. Maar als ik er zo over preek, dan is er niemand die zeggen kan, het valt mij nog wel mee. Want ik heb God altijd lief met geheel mijn hart, met geheel mijn verstand, met geheel mijn ziel en met geheel mijn kracht. En ik heb mijn naaste lief. Ik heb het gezag van mijn naaste altijd lief gehad. Ik heb het leven van mijn naaste lief gehad. Ik heb de inzetting van het huwelijk altijd lief gehad. Ik heb de naam van mijn naaste lief gehad. Gemeente, u voelt wel, dat kun je alleen al met de verstandelijke kennis die wij hebben van Gods geboden, kun je dat niet onbeschaamd zeggen. Laat staan als de Heere deze dingen in je hart gaat afdrukken. Het gaat wel met hele grote sprongen in het stuk van de ellende. Want ik zeg niet dat een mens dit op één middag leert. Vaak is het inderdaad zo, als de Heere een zondaar aan zijn zonde gaat ontdekken, dat hij begint met één gebod. En dat vanuit dat ene gebod de Heere ook naar andere geboden gaat aan wie wij schuldig staan in ons leven. Die ellendekennis is stukje bij beetje. Maar hier nemen onze vader een hele grote stap. Ze gaan ineens, zou je kunnen zeggen, naar de diepte. En daar moet het naartoe in ons aller leven, gemeente, om erachter te komen dat we heel diep gevallen zijn. En helaas moet ik zeggen, er is weinig ellendekennis. De mens wordt zoveel overschat, ook in onze reformatorische kring. Mensen denken dat wij allemaal nog wel iets goeds hebben. En als je dat goed ontwikkelt, dan wordt het nog wel wat. Mensen denken dat wij in staat zijn om wel te geloven. Als we maar ernstig zijn, dan komt het nog wel goed. Maar dat is een grove onderschatting, gemeente, van het stuk van de ellende. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. De wortel is bedorven. Zo moet je het zien in de catechismes, jongens en meisjes. De opstellers van de catechismus die gaan niet wijzen op een rot appeltje wat er aan onze boom hangt. Of een rot plekje wat er is aan de vruchten van onze levensboom. Dat is er natuurlijk ook. Er zou heel veel van te zeggen zijn, maar weet je wat ze doen? Ze wijzen naar de boom, ze wijzen naar de wortel. Ze zeggen, daar gaat het fout. En omdat het daar fout gaat, gaat het ook in de kruin fout. En hangt er niet ene goede vrucht. De boom is bedorven. En daarom zijn de vruchten bedorven. En als je dat gaat leren, dan wordt zelfverlossing onmogelijk. Kijk, dat is wat Ursinus ons zo gauw mogelijk wil leren, dat zelfverlossing onmogelijk is. En er zijn mensen die hebben jaren nodig. Jacob heeft wel 70 jaar nodig gehad om dat te leren. Kan dat? Ja, dat kan. Dat iemand 70 jaar blijft proberen om zichzelf te verlossen. De Heere heeft dat huis van Jacob, zou je kunnen zeggen, steentje voor steentje afgebroken. En kan dat ook korter? Ja, dat kan zeker korter. Dat was bij Saulus van Tarse. Die man had maar 3 dagen nodig. 3 dagen toen het van zijn kant helemaal was afgebroken. En toen het God behaagde om zijn zoon in hem te openbaren. Kijk, dat kunnen verschillende wegen zijn die de Heere met mensen gaat. Maar de kernpunten, de kruispunten, heb ik vanmorgen gezegd, die zijn hetzelfde. Wat Jacob moest leren, wat Saulus moest leren, zijn exact dezelfde dingen. Alleen de lengte van de weg is anders. De diepte van de weg is anders. Het resultaat is hetzelfde. Wat eist de wet van God van ons? Een gemeente, die bezem, die moet vandaag door de gemeente, de bezem van Gods wet. Het vuil moet weggeveegd. En waarom moet dat weggeveegd? Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Omdat er nog penninkjes liggen in het vuil. En als de dominee niet bezemt, dan blijven ze liggen. En het is nou juist de bedoeling dat die penninkjes naar boven komen, voor de dag komen. Die vuile penninkjes die waarde hebben voor de Heere. Daarom wordt ook vanmiddag de wet gepredikt en al zijn eisen. We gaan in onze 3e gedachte de ontdekking door de wet. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 106... en daarvan het 2e en het 4e vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd zijn wetten acht. En het 4e, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Psalm 106, vers 2 en 4. onze der gedachte de ontdekking door de wet. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Kunt gij dat, de hele wet, volkomenlijk? God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Want met minder kan het niet. Vervloekt is een iegelijk, zegt de Heere, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus iemand die één gedachte heeft tegen de wet, die is vervloekt. Iemand die iets doet tegen de wet, die is vervloekt. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Als de vraag nou zou zijn, moet gij dit alles volkomenlijk houden? Wat zou dan het antwoord zijn? Dan zou het antwoord zijn, ja, ik. Wij moeten Gods wet houden. De Heere heeft dat aan ons voorgeschreven. Maar kan een mens dat? Er staat ook niet hier, houdt gij de wet volkomenlijk? Dan is het ook wel logisch dat iemand zegt nee. Nee, niet helemaal. Maar de vraag is hier, kunt u dat? Kunt gij de wet van God volkomenlijk houden? En dat wordt hier gevraagd aan een bekeerd mens, aan een kind van God. Kunt u dat? En dan getuigt het van grote ontdekking dat zijn antwoord is, nee, ik. Ik kan het niet. Hoe is hij daarachter gekomen, jongens en meisjes? Ik denk dat hij het geprobeerd heeft. Want anders kun je het niet weten. Sommige mensen zeggen nog, oh, ik kan het niet. En ze weigeren om het te proberen. Weet je het ook niet, of je het wel of niet kan. Maar deze man heeft het geprobeerd, dat weet ik zeker. Want als je de Heere lief krijgt, ga je het proberen. Dan wil je dat, dan wil je de wet van God houden. Maar je komt erachter dat je het niet kan. Ik kan het niet. En dat kun je constateren. Maar als je de Heere lief hebt, dan is dat een groot verdriet. Dan verootmoedigt je dat iedere dag voor Gods aangezicht. Dan maakt hij dat klein. Ik kan het niet, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Wat zegt apostel Paulus ook alweer? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dat is een hoge stand in het genadeleven. Als mensen dat gaan erkennen. Als mensen dat geleerd hebben. Als mensen dat beseffen. Maar hoe is het dan? Wel, hij zegt, het is precies tegenovergestelde. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik heb de neiging. Dan moet je dat niet zo afleggen. Dan moet je dat niet zo uitleggen van af en toe heb ik eens een keer een neiging om... Ik zal het een voorbeeldje duidelijk maken, jongens en meisjes. Misschien heb je ook wel eens een pen gesloopt waar zo'n veertje in zit. En zo'n veertje, dat kun je tussen je vingers nemen en inknijpen. Dat is niet zo moeilijk om dat in te knijpen. En dan laat je het weer los. Wat gebeurt er? Nou, dat veertje, dat springt weer naar buiten. En je zet het op tafel, je houdt je vinger erop, je duwt hem naar beneden. En zodra als je je vinger weghaalt, springt dat veertje weer omhoog. Dat kun je 10 keer doen, kun je 20 keer doen. Dat kun je 1000 keer doen. Maar dat veertje heeft de neiging om omhoog te komen. Dat wordt hier bedoeld. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Hoe vaak ik ook naar beneden gedrukt word, maar... Telkens opnieuw komt dat weer in mij boven. De haat tegenover God en de haat tegenover mijn naaste. Ik ben dat van nature. Ik ben zo geboren. Dat is niet de natuur die de Heere geschapen heeft, maar dat is de gevallen menselijke natuur. die wij alle hebben na de zondeval in Adam. Die natuur die is zo. Dat is een verdorven natuur. Een aangetaste natuur. En hier is iemand aan het woord die heeft altijd nog last van die oude natuur. Die oude natuur die heeft wel de doodsteek gekregen. Maar die leeft nog altijd en die blijft altijd verzetten. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik ben een vijand van God. En ik ben een vijand van mijn naaste. Dat is niet zo mooi. En er zullen maar weinig mensen zijn die dat erkennen, dat dat zo is. Want vaak denken we dat we zo goed zijn voor God en voor onze naaste. De Heer mag nog wel blij zijn met ons. Dan kennen we onszelf niet, gemeente. We kennen ons boze hart niet. Het gedichtsel van mensen gedachten is te alle dagen alleenlijk boos. Als de Heer er niet voor gezorgd had, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. We zouden elkaar vermoorden, jongens en meisjes. Ik zei, nou, dat geloof ik niet, dominee. Maar het is echt waar. Als de Heer je ontdekkend licht geeft in je hart, dan kom je erachter dat wij niet veilig zouden zijn voor elkaar als de Heer het niet zou verhoeden. Je zegt, ja, maar er zijn toch hele mooie dingen in de samenleving. Moet je eens kijken naar, voor Limburg wordt geld opgehaald. Gisteren waren al zoveel miljoen binnen. Moet je eens kijken wat mensen nog doen voor elkaar. Ja, maar dat is ook zo. Dat is Gods algemene genade. Dominee Veldkamp in zijn catechismus geeft het voorbeeld van een leeuw in een dierentuin. Als je een leeuw in een dierentuin achter de tralies ziet, dan is dat zo'n lief dier. Je zou denken, nou die zouden we wel als een hond in huis kunnen hebben. Ja, maar als die tralies weg zouden zijn, als je dat dier werkelijk tegen zou komen in de vrije natuur, je zou je leven niet zeker zijn. En zo is het ook met Gods algemene genade. Dat zijn de tralies die de Heere nog geeft om de samenleving mogelijk te maken. In de hel zullen die tralies niet zijn. In de hel zal gezien worden wat het is om God en de naaste te haten. Dat zal de hel zijn in de hel. De Heere zal dat niet meer verhoeden, niet meer tegenhouden. Hier in dit leven gelukkig nog wel. Maar als de Heere ons los zou laten, en daar komen Gods kinderen achter, als de Heere hen gaat ontdekken aan hun verdorven bestaan, ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik doe wel vriendelijk, maar ik ben niet vriendelijk. Ik doe wel aardig, maar ik ben niet aardig. Ik doe wel lief, maar ik ben niet lief. Ik ben ten diepste een verschrikkelijk monster. En alles wat ik nog doe voor God en mijn naaste, dat is omdat God mij bewaart voor uitbrekende zonde. Als hij de tralies zou wegnemen, je wilt niet geloven wat er zou gebeuren. Kijk, dat is ontdekkende genade, gemeente. Daar gebruikt de Heere zijn wet voor. En dat gaat wel heel diep. Ja, ik zei al, de catechismus neemt grote stappen. De catechismus die komt bij die verdorven natuur. Om te laten zien, het helpt niet. Opknappen helpt niet. Goede bedoelingen helpen niet. Een mens aan het werk zetten helpt niet. Er komt nooit meer wat van terecht. Het is allemaal verdorven en stuk. Door de zondeval. Van onze kant is zalig worden onmogelijk. En waarom moeten wij dat nou leren? Dat moeten wij leren opdat we niet als vrome farizeeërs ons leven inrichten, maar als arme verloren zondaren gaan verlangen naar de Heere Jezus, jongens en meisjes. Daar is de preek van vanmiddag voor bedoeld. Daar gaan we straks naartoe. Ursinus wil daar naartoe. Hij wil naar de Verlosser toe. Hij wil naar zondag 6 toe. Hij wil naar de Heere Jezus toe. Maar hoe kom je daar nu? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En daarom is die wet nodig om ons van onszelf af te brengen, om ons te verlossen van alle eigen waan en eigen verwachting, om ons te brengen bij die overgave, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Verloren zondaren worden door Christus gezaligd, door hem alleen. En dat niet samen een stukje van mij en een stukje van hem, maar alles van hem. Het is niet uit ons, het is al uit hem. En zo gaat het naar Jeruzalem. Wat is Saulus goed geweest met die 3 dagen? Wat is dat nuttig voor hem geweest? Het was wel diep en het was afbrekend en het was verschrikkelijk. Maar het heeft hem ervoor bewaard om op een valse grond te bouwen. Het heeft hem ervoor bewaard om de zaligheid in zichzelf nog langer te zoeken. Dat heeft hij vroeger zoveel gedaan. En wat heeft de Heere Jezus Christus zich in zijn leven rijk geopenbaard? Wat heeft hij daarvan mogen prediken? Wat heeft hij daarvan mogen leren? En dat is het doel, gemeente, van de ellendekennis. Het doel van de ellendekennis is uw behoud. De Heere geeft die spiegel als een kenbron van onze ellende. Een tuchtmeester tot Christus en een regel der dankbaarheid. Kent u daar al iets van? En als je daar nou niks van kent, dan zou ik toch aan u mee willen geven: vraag om ontdekkend licht. Vraag om ontdekkende genade. Vraag of er plaats mag komen voor de Heere Jezus Christus. En naar de mate dat u uw ellende leert kennen, naar diezelfde mate zal Christus schitteren in uw leven. Een volkomen zaligmaker, bij wie alles te vinden is voor arme zondaren, ja zelfs voor de grootste der zondaren. Amen.